Hallo iedereen en welkom op aflevering 3 van de podcast BIMUP, waar we het hebben over digitalisatie in de bouwwereld met BIM als rode draad. Vandaag bij mij terug Louis Kastelein. Dag Louis.
Dag Joris.
Hoi.
Dank u wel.
Alles in orde?
Ja, ik heb gehoord dat ik co-host mag zijn vanaf nu, dus ik ben zeer tevreden, dank u wel.
Best doen, hè. En we hebben ook voor de eerste keer een gastspreker bij ons, Jan van Sichem van BIMplan. Dag Jan.
Hallo, goeiedag allemaal.
Goeiedag, hè. Goeiedag.
Ja. Goeiedag.
Goeiedag. We zijn vandaag 2 februari. We hebben gisteren onze allereerste 2 afleveringen gelanceerd. Ik moet zeggen, ik heb al heel veel positieve, dus we hebben het nog niet heel hard verkondigd op de social media, maar via de mensen die mij kennen heb ik toch wel al heel wat positieve feedback gehad. Dus deed deugd om dat te horen.
Ja, ik moet nog posten, maar ik ga sowieso via de Buildwise kanaal posten, via mijn persoonlijke kanaal ook. En dan hopelijk luisteren ook wat serieuze mensen mee.
En dan volgende, als we het posten, als we dit lanceren, zal BIMplan dit uiteraard ook posten onder de leden, veronderstel ik.
Ik veronderstel dat we dat gaan doen.
Voilà.
Dan denk ik er vanaf hoe goed dat wordt. Hè?
Ja, ik ben
dat ligt aan jou, hè, Jan.
Ja, jij bent een expert van dienst vandaag. Ja. Dus,
Oké, no pressure.
Voilà.
Misschien no pressure. Begin vooral met jezelf voor te stellen, dan kunnen we er ook mee van start gaan.
Ja.
Oké, dan zullen we daar mee van start gaan. Ik ben Jan van Sichem, dat was al duidelijk, denk ik. Ik heb in 2006 ben ik begonnen met Revit. En dat is een softwareproduct dat we gebruiken om modellen te bouwen. Als bouwkundig tekenaar. Dat is eigenlijk mijn achtergrond. Ik heb ervoor nog een andere carrière gehad, maar daarover later misschien meer.
Ja, zeker.
Ik kwam in die bouwsector en ik was bouwkundig tekenaar. En ik was bezig met AutoCAD plannetjes te tekenen voor architectenbureaus. En heel snel kwam de vraag, kun je ook 3D-modellen maken voor visualisaties? En dan ben ik op zoek gegaan naar software die me daarmee zou kunnen helpen. Dan ben ik binnen de software reseller terechtgekomen, de Autodesk software reseller. En op dat moment had men een demo van Architectural Desktop en Revit. En Revit was totaal een nieuw pakket. Maar als je Revit kocht, dan kreeg je AutoCAD erbij. Dus ik was bezig op dat moment met AutoCAD. Ik dacht, ik kan dat doen, want mocht dat dan toch niet oké zijn, die Revit, dan kan ik altijd terugvallen. Ja. Dat was eigenlijk een heel goede formule, want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op die manier zijn beginnen werken. En heel snel ben ik verliefd geworden op dat systeem. En in de vorige editie of de vorige aflevering, Louis dat ook verteld, dat was gewoon leuk. Dat was leuk om in die 3D-modellen te gaan werken. En je gaat direct de efficiëntie. Want we maken een model op basis van objectgeoriënteerde elementen die we in een maquette plaatsen. En dan hangen we er allemaal camera's in. We kunnen die camera's zoveel in die maquette zetten als we willen. En dan creëren we eigenlijk een BIM-model. Ik wist van het woord BIM op dat moment nog totaal niet af, maar ik zag gewoon een heel efficiënte manier om bouwinformatie te gaan produceren. Ja. En ik ben daarop verder gegaan en na een aantal jaar dacht ik, ik kan dat niet alleen. Ik krijg meer en meer opdrachten. In eerste instantie voor modelleerwerk. En dan ben ik mensen rond mij gaan verzamelen. En dan hebben we eigenlijk BIMplan opgestart in 2009. Dus we bestaan nu dit jaar 15 jaar. Ja, dat gaan we dan ook weer vieren.
Ja. Jubileum. Ah ja, oké, tof. Ja.
Voilà. Zijn we uitgenodigd?
Uiteraard.
Voilà.
Natuurlijk, ja. En ondertussen zijn wij met een bedrijf met 26 mensen sinds gisteren. Er is nog iemand nieuw gestart op 1 februari. En we hebben ook nog een bedrijf in Polen, waar daar een achttal mensen zitten.
En wat doen zij eigenlijk?
En zij doen, eigenlijk proberen we daar te repliceren wat we in België hebben gedaan. En dat is ook ooit begonnen bij modelleerwerk, maar ze zitten nu ook meer aan BIM-management al. Dus de verschillende diensten die we met BIMplan verlenen, is eigenlijk een volledige dienstverlening op basis van BIM. En dat gaat dan over modelleren, dat gaat over consultancy, dat gaat over het coördineren van modellen. In ontwerp of in uitvoeringsfase. En dat gaat ook over BIM-management. En onze klanten zijn eigenlijk over het ganse spectrum van de markt. Dat gaat van opdrachtgevende partijen, architectenbureaus, ingenieursbureaus, aannemers. En dat is het zo ongeveer. Maar wij geven ook advies bij de Vlaamse overheid, bij het Faciliteer Bedrijf bijvoorbeeld. En bij Buildwise. Dus dat soort zaken proberen wij ook een stukje mee maatschappelijk een rol te spelen. En datzelfde proberen we nu ook te gaan repliceren in Polen. Dus daar hebben we ook connecties met een aantal min of meer semi-overheidspartijen. Ja. Maar ook in de markt zie je dat daar begint op te trekken. Ze komen wel later, dus in België stonden we voor.
Dat is nieuw.
Ja, inderdaad is dat nieuw, omdat we stonden uiteraard ook achter. Hè? Ten opzichte van de UK, in Scandinavië, in Nederland, stonden we echt een pak achter in België, jammer genoeg. En de missie die we hebben bij Beamplan is net om die digitalisering in de bouw echt te gaan promoten, te gaan uitrollen. Met als belangrijkste oogpunt om efficiëntie te gaan creëren in de bouw, betere bouwprojecten te gaan realiseren en vooral ook het samenwerkingsmodel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer en architectenbureau of ontwerpteams, om dat te gaan verbeteren. Hè? Om dat conflictmodel een stukje proberen uit te schakelen.
Dat is een hele mooie missie.
Ja, maar er is nog iets dat voor mij belangrijk is, dat je eigenlijk nog niet vermeld hebt, en dat is de opleidingen die jullie geven. Allee, jullie geven natuurlijk ook Revit-opleiding, maar ook over de ISO-normen rond de ISO 9650. Dat is iets als Buildwise. Ja, wij proberen ook heel veel informatie en normen te dissemineren, maar we kunnen dat niet alleen. In het kader van Cook Beam Up, ik ook samenwerkt met Jari, een medewerker van jou, om eigenlijk wat Buildwise slides ook in jullie opleiding te steken, zodat de mensen weten waar kunnen we eigenlijk al die normen gaan raadplegen en de informatie daarover. Dus dat vind ik een heel belangrijke rol, dat BIMplan ook speelt. En ik hoop dat jullie dat gewoon blijven verder doen, want... De opleiding voor BIM, niet alleen het tekenen zelf, maar dat BIM als proces, superbelangrijk. Meer en meer.
Dus het is eigenlijk een beetje gekomen, die opleidingen die we geven. Eigenlijk is dat gekomen door de consultancy-trajecten dat we doen. En in het begin, 2008, 2019 en zo verder, kregen we dikwijls de vraag, in eerste instantie wel van architectenbureaus, van zeg, kunnen ons niet helpen om BIM te komen implementeren? Hè? Want we vinden dat een interessante piste om ook bij ons, in ons eigen BIM, of ons eigen ontwerpproces te gaan integreren. Hoe moet dat dan precies?
Hè? Wel, ik kan even inpikken, want we hebben eigenlijk het onderwerp van de podcast nog niet aangekondigd. We zijn direct begonnen met wie is Jan van Sichem en wie is BIMplan. Dus ik wil even voor de luisteraars ook een keer het onderwerp van deze podcast, van deze aflevering, even vermelden. We gaan het in deze podcast verder hebben over hoe starten eigenlijk met BIM. Hoe starten met BIM als je start vanuit een project of als je zegt van ik wil dat gaan implementeren, ik wil dat eigenlijk als een basisproces binnen mijn bedrijf gaan doen. Daar willen we het vandaag wat over hebben. En Jan, ik word eigenlijk al goed bezig en ik hoop dat je verder goed bezig doet, dat ik u niet te veel heb onderbroken. Maar Jan, jij zit met BIMplan daar wel expert in het begeleiden van verschillende trajecten, van mensen die op een project voor de eerste keer in aanraking komen met BIM en hulp nodig hebben. Maar ook bedrijven die zeggen van oké, ik wil dit nu niet als een basisproces, ik zie daar een meerwaarde van in. Hoe doe ik dat dan? Hè? Dus daar willen we het in deze podcast uitgebreider over hebben. Dus Jan, je was eigenlijk goed bezig. Sorry dat ik erover onderbrak, maar stelt er komt iemand bij u en die zegt van Jan, ik heb hulp nodig.
Dat komt inderdaad meermaals voor. Hè. We hebben zo al een heleboel van dat soort trajecten gedaan, zowel bij aannemers als bij architectenbureaus voornamelijk, maar ook dan de overheid. Maar, de eerste vraag die we eigenlijk terugstellen aan die partij is de waarom-vraag. Waarom wil je dat doen? En wat is uw motivatie om dat te doen? Ja. En, gezien de praktijk, twee soorten motivaties, een externe en een interne, of een intrinsieke motivatie, ofwel iets dat is opgelegd van buitenaf. En als we dat eerste, of dat opgelegd van buitenaf, even bekijken, dan gaat dat meestal over, hier is een mooie openbare aanbesteding van een heel chic project, we willen er al meedoen, maar er is BIM vereist.
Hè? Dus ja. Wat op zijn een goede zaak is, neem ik aan.
Natuurlijk. We zijn uiteindelijk zover gekomen in de adoptie van BIM in de Belgische markt, dat opdrachtgevers nu meer en meer dat beginnen voor te schrijven als een eis.
Had het dan over publieke opdrachtgevers of ook privé?
Publieke en privé opdrachtgevers. Okay. Misschien heel even nog. Vandaag, mijn rol is, ik werk ook 3 van de 5 dagen voor Lantis. Lantis is de opdrachtgever die de Oosterweelverbindingen te realiseren is. Hè. Dus ik zit aan de kant van de opdrachtgever daar en het is ook mijn taak om die eis te schrijven voor de opdrachtnemers. Dus die vraag komt meer en meer. Hè? En bedrijven voelen dat ze daarop moeten inpikken. Hè? Maar ze zijn in veel gevallen nog niet klaar om dat te doen. En dan komen ze bij ons vragen, hoe kunnen wij ons nu klaar krijgen om mee te doen aan dat project? Eigenlijk is mijn standaard antwoord, ja, je bent eigenlijk te laat. Hè? Want als je BIM wilt gaan implementeren in je bedrijf, dan moet je daar echt op anticiperen. Je moet op dat soort projecten gaan anticiperen. Je moet jezelf, dat is een interne organisatie, en dat doe je niet op 5 minuten.
Maar als ik het dan goed versta, is BIM mag niet zijn omdat er plotseling dat voorgeschreven wordt, maar eigenlijk moest je x aantal jaar geleden al zien hebben van oh, dit is echt eigenlijk de next thing waar we moeten op inzetten. En dat zijn eigenlijk... Allee, dan ben je goed vertrokken
met
BIM.
Ja, oké, goed, maar het is x aantal jaar geleden, als je dat nu inziet, is dat ook nog altijd
Het is nooit te laat.
Het is nooit te laat om te beginnen.
Maar bedrijven die van hunzelf beginnen, zonder dat dat eigenlijk gebaseerd is op een bepaald project of een aanbesteding, dat zijn waarschijnlijk de bedrijven die nu al wat voorlopen, of niet?
Ja, dat zijn de bedrijven die gezien hebben wat BIM kan betekenen voor hen als bedrijf.
Ja, als bedrijf.
Welke optimalisaties, welke efficiëntie dat kan opleveren.
Dat zijn ook de bedrijven die vandaag hun portfolio kunnen voorleggen van BIM-projecten en dan daardoor misschien sneller gecontracteerd worden door die partij die dan aan het aanbesteden is.
Ja.
Dat is trouwens ook nog iets, dat komt misschien later ooit aan bod in een van de volgende podcasts, dat is maturiteitsanalyse.
We noteren het.
Ja. BIM-maturiteitsanalyse bedoel ik.
Daar hebben we met Buildwise en BIMplan samen ook aan gewerkt. In het kader van de nieuwe normering. Bon.
Ja. Maar om even terug te komen, je hebt eigenlijk twee motivaties. Dat is de externe, waarbij dat we eigenlijk vaststellen, ja, je bent eigenlijk te laat. Oké, maar het is goed. Voor toekomstige projecten gaan we dan wel helpen. En dan is er een proces. Nu, de eerste stap dat we altijd vragen, zij het intrinsieke of externe motivatie is wat is uw visie? Hè? Het is belangrijk voor elk bedrijf om een visie te vormen van waar gaan zij naartoe, waarom willen ze? Dat is eigenlijk altijd de eerste sleutelvraag. We zeggen ook, kijk, dat moet eigenlijk een business driver zijn. Je zet een bedrijf, normaal een bedrijf moet winst maken, anders kan het niet overleven, dat is normaal. Hè? Hoe meer winst dat je maakt, hoe beter dat je kunt overleven. Het is ook logisch dat je dat stelt als een businessvraag van, oké, hoe kunnen we ons bedrijf efficiënter maken? Hoe kunnen we ons proces efficiënter gaan inrichten? Hoe kunnen we daardoor een betere service verlenen aan onze klant? Hoe kunnen we de doorlooptijd misschien van een project verkorten? Enzovoort. Dus dat zijn een aantal van die vragen die we dan terugstellen. Van oké, beste klant, begin daar eens even eerst over na te denken. En als je daar een beeld over hebt, tegelijkertijd informeer u ook over wat is dat dan allemaal, BIM? Hè? Ja. Wat houdt dat dan precies in? Dat is een heel technisch aspect, maar tegelijkertijd is dat een procesaspect. Is dat een proces van samenwerking? Hoe gaan we jezelf daarin willen gaan positioneren? Hè? Dus dat is een visie die echt 100% van de klant moet komen. En wij proberen klanten daarmee in te begeleiden over de onderwerpen dat zij dan allemaal moeten gaan nadenken.
Maar, en hebben jullie ook al, als jullie een klant willen helpen, op voorhand een keer een soort processchema opgemaakt en achteraf om te kijken waar dat je overal er beter uitkomt door het gebruik van BIM? Dus wat de voordelen zijn? Kunnen jullie dat kwantificeren? Of een soort nakalculatie, maar dan in verband met de kosten van... Ja, de faalkosten die misschien geminderd zijn. Is er daar, doen jullie zoiets?
Het is uiteraard afhankelijk van het type bedrijf dat je daar hebt. Een architectenbureau en een aannemer, dat zijn volledig andere partijen. Of een opdrachtgevende partij, hebben we ook. Hè. Die hebben allemaal die hebben elk hun eigen perspectief op heel het proces. En die moeten er op een andere manier in staan. Wat wij sowieso doen bij elk van die organisaties, is gaan wij een inventarisatie doen. Dat wil zeggen, we gaan die organisatie leren kennen. Door de verschillende interne stakeholders te gaan bevragen. Als een grote organisatie is, dan kan dat best soms langs duren. Bijvoorbeeld, wij zijn ook adviseur bij de Watergroep. Dat is een vrij grote overheidsgesubsidieerde organisatie. Dat is een heel uitgebreid... die hebben een heel uitgebreide set van afdelingen, van allemaal mensen die informatie produceren. Het gaat ook veel verder dan BIM. Hè. Dus daar wil ik er ook even bij zeggen. Het gaat over processen, het gaat over informatiemanagement. En eigenlijk laat ik meer en meer de B van BIM weg.
Ja.
En spreken wij meer over informatiemanagement dan over BIM. Eigenlijk.
Ja. Visionair.
Ja, maar dat is ook de essentie. Hè. Uiteindelijk, als je dat heel simpel zou... afpellen, dan zouden we zeggen, oké, het zijn eigenlijk allemaal mensen die informatie produceren, die krijgen informatie van iemand, die produceren iets of die verwerken die informatie en die geven die door naar de volgende speler in de keten. En dat is zowel intern in een organisatie als tussen organisaties. En dat allemaal samen, dat noem ik BIM eigenlijk, of informatiemanagement. En daar moeten we naar gaan kijken om te zien, oké, waar zitten hier de valkuilen, waar zitten de inefficiënties, tussen welke afdelingen, tussen welke personen. Dat is eigenlijk heel het procesmatige aspect. Of waar de bleders, waar wordt er veel tijd verloren in zo van die zaken. Om dan te gaan kijken naar de technische kant van de zaken. Ah, hier wordt met software gewerkt, verschillende softwareproducten gewerkt. Die werken misschien allemaal op een goede manier samen. De workflows die er tussen die softwaresystemen zijn, die moeten beter ingericht worden. Misschien moet er van software afscheid genomen worden en nieuwe software aangekocht worden, enzovoort. Dus daar gaan we dan naar kijken. In de inventarisatie gaat ook kijken wat is er dan allemaal van tools verder veranderd. Hè. Als we dan al hebben over CAD en over BIM software, gelijk Revit bijvoorbeeld, dan moet je een bibliotheek hebben en je moet een template hebben en je moet een werkmethodiek hebben en je moet mensen hebben die weten hoe dat ze ermee moeten werken. Dat wil zeggen dat je kennis moet gaan ontwikkelen. Is die kennis er al voor een bepaald stuk aanwezig in zo'n organisatie, et cetera, et cetera. Ja. En dan kom je eigenlijk met een hele set van bouwstenen die je in elkaar steekt. Om samen met die klant eigenlijk die strategie te gaan ontwikkelen. De strategie, oké, hoe gaan we er nu mee verder? We hebben die inventarisatie gemaakt. We weten waar onze bleeders zitten in ons knelpunt en in ons valkuilen. En dit zijn allemaal mogelijkheden hoe dat we dat kunnen gaan oplossen, optimaliseren. Misschien sommige zaken echt helemaal verbouwen in onze organisatie. En daar maken we dan een implementatieplan voor.
En gaan bedrijven daar dan volledig in mee? Of merk je toch van terughoudendheid, van hier gaan we, ja, hier gaan we niet in investeren, of ja, dit doen we helemaal niet? Of...
Wel, heel veel hangt van de cultuur af binnen een bedrijf. Dus het adoptievermogen van de mensen in het bedrijf, maar ook voornamelijk hoe dat die visie wordt gegeven door de leider van het bedrijf. Ja. Hè? Dus een bepaald leiderschap is daar cruciaal, denk ik. Waarbij dat, een leider, denk ik, verantwoordelijk is om innovatie uit te stralen en innovatie te implementeren en daarmee zijn medewerkers of de rest van zijn organisatie te gaan stimuleren om dat mee te gaan adopteren en daarin verder te willen gaan.
En wie is die vragende partij dan die naar jullie komt? Is dat inderdaad zo iemand die leiderschap daar is, heeft? Is dat iemand van de directie? Is dat, wie komt er? Welke profielen komen er naar jullie om te zeggen, ik wil met BIM beginnen in mijn bedrijf?
Vroeger waren dat voornamelijk de CAD managers of de mensen in het, de onderkant van het management, zal ik zeggen. Mm-hmm. En de mensen op de werkvloer die bezig zijn met bouwinformatie te produceren. De laatste jaren is dat echt omgeslagen. En zie je echt dat dat echt een business driver is geworden en dat de CEO bij ons aan tafel komt zitten.
Dat is een positieve evolutie.
Ja.
Ja, als je de directie niet mee hebt, dan is het moeilijk. Hè? Dus het is goed dat de directie inderdaad dat beseft.
Maar dat is ook cruciaal, hè. Want als je dat niet hebt, dan krijg je geen draagvlak. Nee. Dan kun je geen draagvlak creëren.
Ik denk uit alle lagen binnen uw bedrijf moeten de mensen meekrijgen. Ik denk inderdaad dat het start bij het management. Hè, die moeten de visie uitwerken enzovoort. Maar uiteindelijk moet het ook vertaald krijgen naar de mens die het moet doen. En die moeten ook overtuigen van waarom dat het een meerwaarde biedt.
Ja, uiteraard.
Persoonlijk is dat een van de aspecten dat ik het altijd moeilijkste van. Directie overtuigen, dat kun je redelijk makkelijk, omdat je met duidelijk argumenten, efficiëntie, kostenbesparing, foutenreductie enzovoort. Maar dan uiteindelijk, het is bijvoorbeeld, ik haal maar een profiel eruit, hè. Een werfleider bijvoorbeeld, die dan bijvoorbeeld met een tablet moet gaan rondlopen op de werf, dat is minder, er zitten minder voordelen aan voor hem dan voor het bedrijf. Ja.
Maar dat is belangrijk wat je zegt. Heel het bedrijf moet mee zijn daarin. Of liefst de sleutelposities moeten ook inspraak krijgen in die verandering. Hè, want dat is een verandering en die is soms vrij disruptief, die verandering. Je kunt dat inderdaad niet gaan inschieten als CEO, maar je moet wel die visie gaan creëren en je moet dat ook stimuleren, zodanig dat kan verder gedragen worden. Ja. Het is ook zo, in de praktijk komen we heel veel tegen de situatie aan dat niet gewoon, dat pakt niet altijd. Ja. Hè? Je hebt doelgroepen binnen organisaties die meer en minder vatbaar zijn voor het adopteren van BIM.
Ja. Ja.
Heel concreet, bij een architectenbureau waar dat we ooit hebben gewerkt, zien we dat de laag van tekenaars heel gemakkelijk mee kan. Hè. Misschien ook de coördinatoren, zelfs werfopzichters die BIM-modellen gebruiken op de werf enzovoort. Maar de ontwerpers, de designarchitecten zelf, dat is nooit gelukt.
Oké.
Okay. Ja, en dat is een belangrijk gegeven om toch mee te geven. Is dat, en dat is mijn ervaring, hè. Met zo'n BIM-model creëert je een centrale werkplek eigenlijk, een virtuele werkplek, ja, waar dat iedereen zijn informatie kan toevoegen. Maar om dat te ontwerpen zelf, heb je heel veel flexibiliteit nodig. Uh-huh. En er zit heel veel dynamiek in dat ontwerpproces. Ja. Als je gaat van een schetsontwerp naar een voorontwerp, naar een definitief ontwerp, in heel dat proces heb je heel veel nood als ontwerper aan verschillende opties die je wilt proberen. Ja. Er moet echt gebudgeteerd en getrokken enzovoort worden. Waarbij dat wij, als we vandaag implementatietrajecten doen bij architectenbureaus, dan gaan we zeggen, kijk, laat die ontwerpers gerust en laat die hun ontwerp maken gelijk dat ze dat zelf willen. Mm-hmm. En laat ze dat doen met SketchUp, laat ze dat doen met pen en papier, laat ze dat in AutoCAD doen. Ja. Ik heb al ooit een keer gezien dat ze met Lego-blokjes aan het doen waren. Mm-hmm. Heel tof, maar vanaf dat dat ontwerp vast ligt en dat is goedgekeurd door de opdrachtgever, dan is het moment om de switch te maken. Maar dat zijn sleutelmomenten dat je ergens in dat proces wilt gaan bepalen van oké, op welk punt in het proces gaan wij dat formaliseren? En gaan wij zeggen, kijk, vanaf hier is het BIM-model leading. En daar gaat vanaf dan iedereen in dat BIM-model werken en je creëert geen parallele informatiestromen.
Maar ik moet wel daar zeggen dat persoonlijk ben iemand die redelijk veel technology watch, dus ik kijk een beetje internationaal, wat zijn de start-ups rond BIM, wat zijn de nieuwe technologieën en bedrijven, software vooral. En dan zie ik toch wel, ik krijg het gevoel dat nu een beetje de huidige BIM-software een beetje beperkend zijn voor in een heel vroege fase eigenlijk, dat je zegt, ze doet met Lego-blokjes of ze sketchen, waarom? De software van nu laat het niet echt toe om op dat abstract niveau te gaan redeneren. En ik zou graag software zien die eigenlijk, dat moet niet allemaal per se één software zijn, maar verschillende software die eigenlijk in dat heel BIM-proces samenkomt. Soms een software voor vroeg design die dan overgeschakeld kan worden naar voor een beetje definitief onderwerp en dan voor uitvoering. Dat zou ik graag zien.
Mag ik daar niet mee akkoord gaan?
Ja.
Ik denk dan dat de software soms verkeerd wordt ingezet.
Dat ook sowieso.
Dat bepaalde bedrijven of profielen direct al zeggen van kijk, ik bouw mijn bibliotheek, als we dan over het opbouwen van een model spreken, dan eigenlijk maar één werkmethodiek ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld direct voor dat definitief ontwerp te maken, als we even over de ontwerpende partijen spreken, maar eigenlijk geen bibliotheek of geen werkmethodiek voorzien hebben om te ontwerpen en die flexibiliteit te bewaren. Dus ik denk dat dat gewoon een kwestie is van uw processen verder fine-tunen. Kijken van waarom lukt dat niet en daar dan oplossingen voor gaan zoeken. Dus ik denk dat heel veel software het toelaat, maar dat de werkmethodiek en de processen daar dan nog niet op afgestemd zijn.
Dus, ja, je ziet wel een evolutie in de softwarewereld. Nu, denk je ook een beetje een onderscheid maken tussen, als je nu echt de grote designarchitecten hebt, eigenlijk Zaha Hadid of zoiets, of je hebt de gewone architect bij ons in ons Vlaamse land, hè, waar er denk ik een tienduizendtal van zijn. Dat is een totaal andere wereld. Hè. Ja. Dus in de dagelijkse realiteit van onze Belgische bouw, om dan met heel fancy software te gaan werken, ik weet niet helemaal of dat past. Anderzijds, ik weet ook Autodesk, hè, is bezig met Forma. Dat is een product dat eigenlijk al meer aanleidt om die sketchy manier van werken, maar waar dat je toch een hele hoop data mee gaat creëren. Die je ook verder kunt gaan gebruiken om allerlei analyses dan te gaan doen voor in het proces.
Dat bedoel ik dus, omdat ik neem aan als ze dat doen, omdat Revit dat niet echt kan. Dus daar schakelen ze over. En dat wil ik zeggen, sommige, ik ga nu niet over Revit per se, maar gewoon sommige pakketten die zijn heel goed in op een bepaalde fase dingen gaan uitwerken, maar zijn minder goed voor misschien uitvoering, een uitvoeringsmodel. Opnieuw, ik heb niet over Autodesk-producten per se.
Het is geen sponsor, voor alle duidelijkheid. Of een mogen sponsor, maar...
En bijvoorbeeld, je ziet start-ups, bijvoorbeeld Connect bijvoorbeeld, die probeert die schakeling te maken tussen een ontwerp en dan een uitvoeringsmodel. Ja. Vroeger werd dat toch wel veel opnieuw opgebouwd. Wordt waarschijnlijk nog altijd veel opnieuw opgebouwd. En daar zie ik toch wel software-oplossingen komen die daar proberen op in te spelen. Het is dat ik een beetje bedoel. Ja. Er komen nieuwe start-ups om die problemen in de huidige software op te lossen.
Ja.
Dat is een beetje wat ik
aanvoel. Dat is dat is een positieve evolutie.
Ah, sowieso.
Het is Belgisch. Ik wil het even teruggaan. Je hebt een visie uitgewerkt samen met management. Hoe start je dan met dat te implementeren? Zeg je dan van, we doen het gewoon full force, direct voor alle projecten met alle mensen? Of pak je dat op een andere manier aan? Ik heb er een mening over hoe dat ik het aanpak of aangepakt heb in het verleden. Maar ik wil het uiteraard van onze gastspreker van vandaag horen.
Dat is uiteraard ook weer heel bedrijfsspecifiek, hè, afhankelijk van de case. Hoe pak je dat aan? De basis is denk ik altijd een implementatieplan. En dat kan 1 A4 zijn of dat kan een boek van 50 bladzijden zijn. Het is belangrijk dat je een soort van roadmap zet van oké, wat zijn nu de punten, wat is de volgorde dat we gaan doen. En meestal begint dat dan met opleiding en een software systeem eraan kopen. En begin ik begin liefst op die manier eigenlijk. Modeling gaat er altijd bij zijn. Hè? Dus we moeten altijd leren hoe werkt een model, hoe zit dat in elkaar enzovoort. Dus daar hebben we de opleidingen voor nodig. En dan gaan wij spreken altijd over de hoekstenen van een goede model management. Dat is de bibliotheek, de template, de werkmethodiek. Die moet gedocumenteerd worden. Hè? Hoe werken wij in dit bedrijf met dat softwareproduct dat we dan gebruiken? En de kennisdeling. In die kennisdeling, dat is trouwens ook een heel cruciaal punt, hè? Want wilt je iedereen meekrijgen, dan ga je ook iedereen zijn kennis met elkaar moeten laten delen.
Wat is de slogan weer, Jan?
Delen is vermenigvuldigen.
Juist, ja.
maar dat is geen een holle slogan. Wij menen dat ook echt bij Beamplan.
Dat staat bij jullie afgeprint.
Dat
staat
tegen de muur.
Ja, maar dan in een wiskundige voorbeeld. Hè. Slash is x. Ja.
Ik had dat niet door.
Nu ben ik even mijn draad kwijt. Hè. We waren aan het implementeren en we beginnen met die hoekstenen om dat modelleergegeven op punt te krijgen. En dan ook die kennisdeling om ervoor te zorgen dat je uniformiteit creëert. En dat is een belangrijk aspect in heel het BIM-gegeven. Je creëert de I van BIM, information. Die information die moet gestructureerd en uniform zijn als je die echt tot waarde wilt laten komen. En dat is een fout dat we in het verleden veel zagen. Nu gelukkig minder, omdat mensen nu meer en meer begeleiding opzoeken daarmee. Men produceert BIM-modellen, maar die zitten eigenlijk vol met van alle brakke informatie die in elk model of in elk elementje verschillend is opgebouwd. En dat is een belangrijk stuk. En daar komen we dan ook direct bij standaardisatie uit. Maar dat we mee proberen op te focussen.
Ja, Gulderzijd, inderdaad, dat weten we. Ook een enorme trekker van de standaardisatie.
Ja, wij zijn ook mee. Ik zelf ben bestuurder bij de Revit Standards. Ja. Revit Standards is een non-profit organisatie, komt uit Nederland. En die probeert het gestandardiseerd werken binnen Revit alleen zo goed mogelijk te laten verlopen door een aantal naamgevingsconventies.
We gaan daar een aflevering over doen. Hè?
Ik denk dat we daar zeker een keer dieper op in moeten gaan. Ja.
Ja, dat is tof.
Ja. Maar daarnaast ook de standaardisatieprojecten die Buildwise allemaal doet rond de ISO 9650.
Ja, dat was een vraag die ik ook ging stellen. Van welke rol zie jij voor federaties zoals Techlink en Buildwise in de BIM-wereld of in BIM in België?
Ja, ik ben heel blij dat jullie bestaan.
Ik ook.
Het klinkt misschien nogal blasé of zo, maar ik ben heel lang zo de Don Quixote geweest die tegen de windmolens vechtte.
Je bent heel lang de pionier geweest, degene die in de wind stond. En,
vanaf het eerste moment dat ik een Revit-model optrok, dacht ik van deze de toekomst. Eigenlijk nog
ik had heel hetzelfde gevoel, maar ik heb dat gezegd op de vorige podcast. Ik vind het wel grappig dat je ook zo...
Nog straffer, want ik kwam toen net in de bouwwereld. Dat was in 2005 of zo, denk ik. En in 2006 ben ik even begonnen ermee. En ik dacht dat de bouwwereld zo werkte. Ik dacht dat dat de norm was. Ik dacht dat dat de standaard was. Ja. En we zijn nu, 2005 tot nu, wat is dat?
Bijna 20 jaar verder.
Ik had ook gezegd, mijn studies kwamen uit de manufacturing industrie, automotive, en daar had alles van hetzelfde. Hè. Dat is robotica, AI al vroeg. En dan inderdaad, open je Revit en ik denk van, Revit, open je BIM-model, sorry. En je denkt van, wow, dit is de toekomst. Maar dan kom je in de praktijk en zie je dat meer dan de helft van de bedrijven daar totaal niet mee bezig zijn. En dan zou je afvragen, maar waarom? Nu, er zijn ook wel uitdagingen. Ik denk dat Jan ze daarnet ook wel op genoemd heeft, maar we moeten eraan werken. Ik denk dat ook voor ons, de rol van Techlink en van de Buildwise daar ook voor een stuk ligt.
Ja. Wel, maar dat is fijn, hè? Dat ik nu niet meer alleen, dat we nu eigenlijk echt een team kunnen vormen. En het is niet alleen Buildwise, ook facilitair bedrijf. Het is AWW, agentschap.
Het is heel veel.
Ze connecteert. Iedereen kent elkaar wel een beetje.
Ja. En je hebt de Revit Standards, je hebt ook de normen, die meer en meer aan populariteit beginnen te winnen. Je hebt ook Nederland, dat echt een lichtend voorbeeld is voor ons. Ik wil het toch nog maar eens een keer zeggen. Ik heb zelf ook in het begin van BIMplan 4 jaar in Nederland gewerkt. Ik heb daar heel veel mosterd gehaald en naar hier gebracht.
Ook daar het delen en met vermenigvuldigen. We moeten niet alles opnieuw gaan uitvinden. We kunnen gaan kijken hoe dat zit in de buurlanden.
Je voelt nu, ik voel nu de laatste 2-3 jaar toch echt wel een klik. Hm. Een switch in de markt, waarbij dat we over het punt zijn van de early adopters naar de massa heeft het nu wel geadopteerd. Ja. En ik denk, als je nu niet mee bent, dan zit eigenlijk dan zit echt een achterlopen.
En ik heb ook het gevoel dat die klik een beetje gemaakt is, want ik werk nu 3 jaar en een half ongeveer bij Buildwise. En het eerste jaar zat ik in een beetje een put. Dat is hier geen psycholoog-podcast, maar ik zat in een put van Bim had dat eigenlijk ooit. Ik doe zoveel moeite om dat aan de man te brengen. En er zijn zoveel mensen die zo, alleen maar zo een beetje de slechte dingen er proberen in te zien. En die zo een beetje advocaat van de duivel spelen. En na een tijdje is dat... Je moet genoeg enthousiasme en dat vreet een beetje energie. Maar dan plotseling, je ziet er is momentum in de overheid, zoals Jan zegt, HFB en zo. En de norm komt uit. En dan denk je van, eindelijk een kader. En Europa wil daar verder mee. En ik heb mijn tweede adem gevonden. Maar ik denk dat nu voor de long run is.
Voilà, kijk eens.
Ik denk dat niet meer weg te denken is.
Dat gaat niet meer weg. Ik wil nog even terugkomen naar het onderwerp terug van de podcast. Hoe starten met BIM? Ik wil even ook hoe dat ik het altijd gedaan heb bij mijn vorige werkgevers. Is dat altijd, als je zoiets gaat implementeren, dus er is een visie uitgewerkt, een plan van aanpak, er moeten opleidingen komen, moet budget zijn enzovoort. Wat dat wij dan altijd deden, was dat op een project beginnen uitrollen. Dus je laat mensen x aantal modelleurs bijvoorbeeld opleiding volgen. Ik werkte voor aannemers, dus dat was dan ook bijvoorbeeld degene die de calculatie deden, ook daar een paar van, die geselecteerd, die zowel het licht zien, wel geloven daarin, maar ook enkele die kritisch staan, die pakten wij ook mee. Dus wij selecteren een paar mensen van op de werf, werfleiders, projectleiders enzovoort. En dan met dat team gingen wij eigenlijk een project aanpakken, om daar dan ook te gaan kijken wat loopt er goed, daar op te gaan itereren. De lessons fouten eruit halen, de lessons learned enzovoort. Om dan te gaan zeggen, oké, en nu gaan we naar een tweede project. We betrekken daar terug andere mensen mee, we optimaliseren weer. En dan zo na 2-3 projecten konden we eigenlijk zeggen van, oké, nu is onze werkmethodiek duidelijk. Nu gaan we dit gewoon voor alle projecten standaard doen. Is dat iets wat jij ook doet, Jan?
Die aanpak is heel logisch, hè, wat je daar doet. Het is altijd voortschrijdend inzicht. Dat is een van de zaken die ik...
Dat is stap 8 van de ISO 9650. Niet om als een nerd te klinken, maar dat is...
Voortschrijdend inzicht.
Ja, lessons learned is stap 8 van... De... Ja, moet je opzoeken.
Dat klonk even als nerd. Ja. Nee, is niet waar. Maar we gaan zeker over de ISO gaan we ook nog wel een aflevering spelen.
Dat is een niet te onderschatten concept, hè, voortschrijdend inzicht. Ja. Dat is oneindig. Hè? Dus je blijft oneindig.
Mensen maken er veel te weinig tijd voor om de lessons learned eigenlijk mee te nemen naar een volgend project.
Het volgende is al begonnen.
Dat is een van de grootste bleders in de bouwwereld. Hè? Alles opnieuw wordt uitgevonden
Continu opnieuw dingen vanaf nul opnieuw beginnen. Ja. Terwijl dat je eigenlijk tijd moet nemen om te zeggen van oké, dit was nu een oplossing die we bedachten op het project. We gaan dat nu een keer, moet ik zeggen, bijtelen in onze werkmethodiek. Ja. Zodat elk nieuw project diezelfde fouten niet meer moet maken.
Je moet dat wel documenteren. Hè. Je moet een bepaald systeem hebben om dat van project A naar project B over te zetten. Ja. Hè. Hoe dat doet is,
We springen nu wel in één keer naar lessons learned, terwijl het eigenlijk ging over, we vonden dat eigenlijk een logische volgorde van implementatie. Waarbij ik er straks dacht, dat is fantastisch. Maar je komt terug bij je keuze van pilootproject, omdat je het daar eigenlijk over had. Op die extrinsieke driver, waarbij dat mensen of bedrijven eigenlijk wel degelijk de verfoute keuzes maken door een verkeerd pilootproject te selecteren. Dat op dat moment zich aandient, waar dat ze zich dan op dat moment acuut moeten op gaan organiseren. En waar dat ze dan volledig de mist in lopen en eigenlijk niet aan de kwaliteitsnormen van de eisen eigenlijk
gaan. Ja, het demotiveert ook. Eén slecht BIM-project, als dat je eerste project is en het loopt niet goed, dan heb je geen goesting weer in het tweede project.
Ja, maar ook daar denk ik, laat u begeleiden.
Ja, sowieso.
Zoek experts. Allee, we hebben nu BIM-plan, maar er zijn nog verschillende bedrijven binnen België die diensten leveren. Laat u begeleiden door experts op dat vlak. Zeker voor uw eerste project. Denk niet dat je het allemaal weet. Zeker niet. Wij ook nog altijd niet. Wij zijn ook niet alleswetend op dit moment. Wij leren ook nog elke dag bij. Wat ik zalig vind aan maar, ons werk.
Als ik nog even over het pilootproject nog een tip mag geven dan. Mm-hmm. Als je een pilootproject kiest, probeert het meest typisch project voor de projectentypes dat je normaal doet. Hè. Zijn dat residentiële bouwprojecten? Mm-hmm. Kies dan niet in één keer een woonzorgcentrum. Mm. Nee, doe een residentieel bouwproject. Want dat ken je. En normaal hebben die ervaring en kunnen dat ook beter daarna gaan crossmatchen met ja, hoe was het ervoor, hoe is het nu? En dan ga je daarop verder. Pakt ook een project dat niet te groot is, dat niet te klein is, maar dat representatief is voor de
zaak.
Geen
tijdsdruk. Zo min mogelijk tijdsdruk. Dus
ik vind dat heel nuttig ook voor de luisteraars.
Dat een goede tip.
Ja, de luisteraars die denken van, ja, ik wil met BIM beginnen, die naar deze aflevering luisteren. Ja, ze hebben heel veel tips gekregen van Jan. En een beetje wat moet je doen, implementatiemodel, eventueel consulting vragen als het nodig is. Ik denk dat er wel dat er veel mensen gemotiveerd gaan zijn om misschien zo'n BIM-project in hand te nemen.
Ja. Geweldig verhaal, Jan. Ik vond het enorm inspirerend wat je ons hier allemaal kwam vertellen. Ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel van opgestoken hebben. Wat gaan we nu doen? We gaan altijd in de show notes, in de beschrijving van de podcast, gaan we ook altijd... korte samenvatting, die tips bijvoorbeeld vind ik eigenlijk heel nuttig. We gaan die verzamelen, we gaan die erin neerschrijven. En we gaan ook linken leggen naar andere initiatieven of dingen die we hier benoemd hebben. Dus Jan bijvoorbeeld, als ze informatie willen over BIM-plan, waar kunnen ze terecht? Heb je een website?
We hebben gelukkig een website.
Een website.
Ja, bimplan.be, het is niet moeilijk.
Voilà,
of .pl voor de Poolse collega's.
Dus moeten we hem nog uitbrengen in het Pools straks, onze podcast.
Het kan met AI tegenwoordig, dus voilà. Dat is gemakkelijk.
Gaan we dat doen.
Misschien nog een laatste noot. Jan van Sichem, je bent bekend in de BIM-wereld, maar vroeger was je ook bekend in een andere wereld.
Ja, dat klopt. Ik heb, voordat ik in de bouw ben gesukkeld, was ik muzikant. Rockster zelfs.
Rockster. En nu BIM-ster.
Ja.
Ah, tof. En dat was voor welke band?
Ik heb gitaar gespeeld bij een aantal bands. Maar de meest bekende, dat is Case Choice. Dat heb ik toch meer dan 10 jaar gedaan. En daarna ben ik bij Monza, heb ik 4 jaar gespeeld met Stijn Meuris. Ah. En dan nog wat dingen tussendoor.
Fantastisch. We staan hier niet alleen met een BIM-guru, maar ook met een echte BV.
Vele talenten.
Ik ga straks een aantekening
vragen. Niet overdrijven.
Ja, met die t-shirten mogen op mijn blote bord nog een aantekening zetten. Ja, nee, dus we gingen BIM-plan vermelden in de show notes. Ik wil ook... er zijn nog podcasts die rond BIM draaien. En ik wil er ook zeker al ene vermelden. Ene die ook al bekend is. Die van Benjamin Maas.
Ik luister daarnaar.
Ja, ik denk dat hij gewoon BIM-podcasts noemt op Spotify. Kan. Dus ook zeker de moeite om daar een keer naar te kijken. Ja. We hadden ook met heel veel mensen in gesprek over BIM. Dus die willen we ook doen. En ik wil ook nog een keer een event aankondigen. Dat de Federatie TechLink trekt, maar ook steun krijgt van onder andere de mensen hier aan tafel. Dat is het TechBIM Summit, 22 februari. Het idee daar is dat we gaan praten hoe dat je eigenlijk die informatie, waar we al vandaag heel veel over gehad hebben en ook de vorige afleveringen, hoe dat je die informatie eigenlijk aan je modellen voegt op een zo efficiënt mogelijke manier. Jan, ik denk dat jij daar een sessie geeft, of BIM-plan geeft daar een sessie rond beheer en onderhoud. Het belang van data, het belang van informatie in die fase.
Dat is eigenlijk, heel kort, dat is een beetje de next step. Hè. Dus we hebben BIM nu de afgelopen zoveel jaar toegepast in ontwerp en uitvoering. En je ziet nu meer en meer de vraag krijgen van de opdrachtgevende partijen. In ons geval hebben we nogal een aantal ziekenhuisklanten. Om dat nu ook te gaan implementeren als digital twin.
Ja.
En daar worden we gevraagd om die bijdrage
te leveren. Ik denk dat daar ook een hele meerwaarde ligt voor BIM te gaan toepassen.
Absoluut,
in die fase, want dat doet 30, 40, 50 jaar.
Duurt veel langer.
Voilà, dus okay. Dus op dat event gaan we daar zeker dieper op in, op die informatie die we koppelen. We gaan dat doen. We nodigen eigenlijk iedereen uit de bouwsector. Het is niet alleen voor mensen die rond met technische componenten, met MEP-componenten werken, maar het is ook voor ontwerpers, studiebureaus, facility enzovoort. Dus fabrikanten. Dus zeker welkom. Ook daar de link vindt terug in de beschrijving van onze podcast. Bij deze wil ik Louis uiteraard bedanken, maar voornamelijk onze gastspreker van vandaag, Jan van Sichem. Dank u wel voor uw komst.
Met plezier.
Ja, ga toch verder blijven volgen, onze podcast.
Uiteraard, ik ben al verslaafd. De eerste 2 afleveringen in 1 keer gebinge-luisterd.
Gebinge-luisterd.
Goed. En dan gaan we er nog eens uit met onze single, hè. Onze jingle.
Ja, we jingle. Moeten een album maken en zo. Nee. Jingle. Dan gaan we wel Jan vragen om gitaar te spelen.
Ah, dat is tof.
Door wie was een jingle nu geproduced?
Door mezelf. Dus als de mensen het niet goed vinden, dan kunnen ze dat voor henzelf houden.
Goed, dankjewel voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.
Bye.
Bye.